Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer. Dank u wel voor de liederen die zojuist gezongen zijn, Heer. Heer, schijn met uw licht in ons hart, zongen we. Heer, wilt u de woorden van Peter maken als het licht, Heer. Wilt u uw woorden laten zijn, Heer, en dat ons hart open staat. Heer, kom met uw geest, Heer. En, Heer, spreek tot ons in Jezus' naam. Amen.
Amen. Amen. Dank je. Goedemorgen allemaal. Ja, vanmorgen drukte mijn vrouw vlak voor het weggaan nog even een plastic zak in de handen. Je gaat toch een Gouda, zegt. Ja, neem dit dan mee. Ik begreep niet zo goed de bedoeling, want er zit hier wat troep in. Eigenlijk alleen maar plastic. Ik zeg, ja, wat is nou de bedoeling? Oh, je hebt het niet gelezen, zei ze. Zegt nee, leg uit. Nou, ze had op internet, op Facebook gelezen, een mooie link van Green Zine. Zien, wat is het? Over recycling, over hergebruik. Dat hier in Gouda een fabriek is. Even kijken, Petrogas, kent u die? Nee, nou, het is toch een fabriek hier in Gouda. Maar je zal ook ongetwijfeld niet alle fabrieken kennen. Maar Petrogas uit Gouda heeft een mega opdracht gekregen voor recycling van plastic afval, wat wij scheiden. Wat u, hoop ik, ook thuis afscheidt, dat u dat apart doet en niet meegeeft in alle grote rotzooi. Want plastic is een grote vergiftiger van deze wereld. Plastic probleem is massaal. Het is rotzooi. En die fabriek, die Petrogas, die gaat twee grote installaties bouwen waarmee je plastic restafval kunt omzetten in dieselolie. Ik dacht, het is fantastisch dat je van die rotzooi, die wil ik niet meer gebruiken, het is allemaal verpakking vertegenwoordigd, is alles zit in een verpakking. En die verpakking gooien we weg. En dat moet toch iets mee gebeuren? Nou, er gebeurt al heel veel in het recyclen mee, maar het is een hele zinvolle besteding. En ik las dat van elke kilo plastic, dan kan een liter olie gemaakt worden. Met een productieprijs van 27 cent per liter en een verkoopprijs van 70 cent kunnen ze een enorme winst maken. Maar dat betekent ook dat er auto's, vrachtauto's, wat dan ook, machines kunnen gaan draaien op veel goedkopere dieselolie die zinvol ergens vandaan komt, namelijk uit die rotzooi. Dan denk je, wat heeft dat met de dienst te maken? Ja, mijn radertjes die werken dan wel. Ik dacht, nou, zij denkt daar ook aan. We gaan het vanmorgen hebben over heiliging. Ik weet niet of de PowerPoint al gestart is. Over heiliging hebben. En ik weet niet of u dan ook een snelle doorpakker bent in gedachten. Maar wat wij thuis doen, dat afscheiden, dat apart zetten van eigenlijk afval, wat apart opgeruimd wordt en een bestemming krijgt, dat is precies hetzelfde. Dus misschien een boodschap nog voor de kinderen om toch vooral dat afval te scheiden, die plastic te scheiden. Om dat beeld krachtiger te maken, daar wordt een zinvolle bestemming aan gegeven. En ik vond het ook zo leuk dat er dieselolie van gemaakt wordt, olie eigenlijk. Want dat is eigenlijk met ons leven precies hetzelfde. God zet ons apart, hij heiligt ons, de betekenis van heiliging. Hij zet ons apart en hij heeft een bestemming gegeven om zinvol te worden in deze maatschappij, om ook zinvol voor hem te worden. En dan die link met olie, die hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Dat is wel heel mooi, dat wij olie kunnen gaan produceren. Dat we tot olie worden, een kanaal van de Heilige Geest. Nou, voor mensen die hier te gast zijn, ik ben bezig met een serie van 5 overdenkingen vanuit het Bijbelboek Leviticus. Met als underlayer eigenlijk dichterbij. God wil ons dichterbij hebben. En ik doe dat leren vanuit het Bijbelboek Leviticus onder andere. Dit is de 4e preek daarover. Leviticus is een van de boeken van Mozes. Het is voor de meesten van ons toch eigenlijk geen aantrekkelijk boek om uit te lezen. Want het staat vol met lange opsommingen en beschrijvingen van offers en wetten en feesten en allerlei andere oude Joodse gebruiken en rituelen. Maar bij nadere beschouwing, en dat is wat we de afgelopen tijd, het afgelopen jaar dat ik hier spreek, hebben gedaan. Die 3 keer heb ik het eerder over Leviticus gehad. Blijkt dat het toch een heel leerzaam Bijbelboek is. En het is ook mooi, het is een prachtig boek, het is een gevoelig boek met een mooie strekking. We kunnen er veel uit leren over de Heere God en ook over Jezus, want veel zaken die we in Leviticus tegenkomen, die zijn een beeld van hem, een zinnenbeeld van hem. Van de offers tot de offeraar, van de priesters tot de hoge priester. En als je dat in de gaten krijgt, en dan zie je eigenlijk nog meer fantastische beelden oprijzen uit die schijnbaar droge oud-testamentische materie. Beelden die je kunnen helpen om begrippen te verstaan als zonde, vergeving, genade, verzoening. En ik wil er nog een begrip aan toevoegen, namelijk heiliging. Vanmorgen wil ik met u stilstaan bij een van de centrale thema's in Leviticus, namelijk de heiligheid van God. Dat woordje heiligheid, dan kom je in alle variaties minstens 87 keer tegen in Leviticus. En daarmee lijkt God het zijn volk goed te willen inprenten. Jullie moeten heilig zijn, volgende dia. Jullie mogen heilig zijn, want ik, de Heere God, ben heilig. Niet heilig doen. God doet ook niet heilig. Hij is het en hij wil dat wij ook heilig zijn. Nou, voor de meeste van ons, denk ik toch, klinkt dat niet echt aangenaam. We willen het wel, omdat het moet, maar het klinkt niet echt aangenaam. En dat komt, denk ik, omdat die begrippen als heiligheid en heiliging, die associëren we, die verbinden we vaak met een leven dat buiten de werkelijkheid staat. Wij denken namelijk dat iemand die heilig leeft, iemand is die geen plezier kent, die niet kan genieten van het leven, die nooit eens even gek kan doen. Maar daar heeft het helemaal niets mee te maken. God heeft plezier bedacht. God is de bedenker van plezier. Een ander soort plezier dan we meestal in gedachten hebben. Maar hij was het die een wereld schiep om van te genieten. Maar door de zonde, zeg maar door het egoïsme, want dat ligt toch ten grondslag aan alle zonden, is die mens ver uit Gods nabijheid geraakt. En zo ontstonden de andere, soms hele bizarre vormen van genot en plezier, die ver van God afstaan. Wie dichterbij wil komen, die zal dus heilig moeten zijn. Die zal zich moeten heiligen, er moet iets gebeuren. Maar wat is dat dan, die heiliging? Mag ik u eens een vraag stellen? Dat hoeft u niet hardop te beantwoorden, maar ik wil graag dat u er eens een moment over nadenkt. Wat heeft u afgelopen week nou bewust of onbewust gedaan om aan uw heiliging te werken? Hoe ben je daar nou afgelopen week echt mee bezig geweest, met heiliging? Dat is zo moeilijk, hè? Om daar nou eens een concreet antwoord op te geven. En eigenlijk is dat op zijn zachtst gezegd zorgwekkend. Want de schrijver van de Hebreeënbrief, die heeft het er juist over dat we naar die heiligheid moeten jagen. En dat niet eenmalig, maar elke dag en allemaal. Anders, zegt hij, is het onmogelijk om God te zien. En dat is wat we toch graag willen. Wij willen God zien. Niet zozeer uiterlijk, maar wij willen hem zien in ons leven. Wij willen hem zien in ons gebed. In de dingen die we meemaken, in de weg die we gaan, willen we hem zien. En dit is die tekst, hij staat in Hebreeën 12, vers 14. Jaagt naar de vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Dat is gewoon een feit. Als je het niet doet, dan zie je hem niet. Je zal een hoop andere dingen zien, maar je ziet God niet. Nou, dat woordje dat hier uit het Grieks vertaald is met jagen, dat betekent letterlijk hard achter iets aanrennen of aanjagen, om het letterlijk te grijpen of te vangen. En niet als een eenmalige actie, maar iets wat je voortdurend moet doen. Elke dag moet je jagen naar die vrede, naar die heiligheid. Maar hoe kunnen we nou iets najagen, iets achteraan gaan, iets proberen te grijpen als we niet eens weten wat het is? Als we het niet goed kunnen plaatsen? Heiligheid en heiliging, dat zijn misschien wel te abstracte begrippen voor ons. Wij houden van concrete opdrachten, iets waar je wat aan mee kunt doen. Niet van die opdrachten die vaag zijn en dat je moet gaan denken, ja, wat bedoelt hij nou eigenlijk precies? Nee, wij willen iets wat we kunnen opvolgen en weten wat daarmee bedoeld wordt. Mijn moeder die zei vroeger regelmatig tegen me, wees een beetje lief voor je zusje. Mijn 5 jaar jongere zusje. Nou, daar kon ik iets mee. Dat is een concrete opdracht. Lief zijn voor mijn zusje. Ja, ik deed dat niet. Maar ik begreep wel wat er bedoeld werd. En hier is een van de concrete opdrachten de vrede najagen. En dat kunnen we denk ik wel in concrete daden omzetten. Als de kinderen wel eens wat gemor hebben op school, een vriendje of zo, een vriendinnetje wat vervelend doet, dan kun je daar concreet vrede in najagen door niet ook agressief te reageren, maar om lief te zijn, om juist vriendelijk te reageren. En wat kinderen kunnen, is een voorbeeld voor ons. En wij moeten daar ook weer een voorbeeld in zijn voor onze kinderen, door anders te reageren dan de wereld. Dat is een concrete opdracht. Maar hoe jagen we nou heiliging na? Want dat staat er ook bij. En daar wil ik proberen vanmorgen een antwoord op te geven. Wat is heiliging en hoe kun je daar nou concreet handen en voeten nageven? Ik denk dat we de twee hoofdaspecten hiervan kunnen samenvatten met ten eerste je hart op God richten. Dat is een bewuste actie, je hart op God richten. En je handen naar de wereld uitstrekken. Dat laatste kom ik zo nog op terug, op het eind van de preek. Maar dat eerste, je hart op God richten. Nou, uit de Bijbel weten we dat we zonder heiliging niet tot God kunnen naderen. We kunnen ons hart wel op God richten, maar niet zonder heiliging. Dat werkwoord, dat heiligen, dat betekent onder andere afzonderen, hebben we gehoord. Hè? Om je helemaal te kunnen wijden aan het dienen van God. Dat dienen van God, dat had in de tabernakel en later in de tempel altijd twee kanten. Ten eerste om er voor God te zijn en hem te aanbidden. En ten tweede om mensen tot God te brengen, middels die offers. En om voorbeden te doen voor de hele wereld. En daarom zei Jezus ook vlak voor die beruchte tempelreiniging, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Marcus 11. Om tot God te kunnen naderen waren er verschillende vormen van heiliging. Allereerst was dat de lichamelijke heiliging. Dat waren vooral voorschriften die met hygiëne te maken hadden. Israël die had een uitgebreide, uitgebreide voorschriften hadden ze over hygiëne, puur ter voorkoming van ziekte. En die lichamelijke reiniging die stond dan niet los van de tweede vorm van heiliging, de rituele reiniging. Dat ging vooral om verschillende handelingen die men moest verrichten om rein de tempel binnen te kunnen gaan, binnen te mogen gaan. Je mocht dus niet zomaar naar binnen lopen. De priesters mochten niet zomaar naar binnen gaan, moesten eerst gereinigd worden. Nou, verder konden ook voorwerpen of bepaalde vertrekken, ruimtes, kamers in huizen, ritueel gereinigd en geheiligd worden. En tot slot was er de heiliging als levenswijze. En deze vorm van heiligheid had met toewijding te maken. Je stelde je hart voor God open, je richt je hart op God, om je door hen te laten opvoeden. Vroeger hadden we het over tuchtiging. De meesten van u kennen Spreuken 3, vers 11 wel in deze vorm. Veracht mijn zoon de tuchtigingen des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Dat heeft ten onrechte een hele negatieve klank, maar het gaat hier over opvoeding. God die zijn kinderen opvoedt en die daarin af en toe best wel streng moet zijn. Afgelopen week heb ik best wel een flinke tik van God gekregen. Niemand was daar verder getuige van, maar voor mijzelf was het een tik die God uitdeelde. Een opvoedende tik. Deed pijn, ik schrok, doet er niet toe wat was, maar zo werkt God. Dat je zelf wel weet van, oh, heftig, even stilstaan, even schrikken en weten, ja, dit is een opvoedende tik van God. En ik dank u daarvoor, God, dat u mij slaat, dat u mij tuchtigt. De schrijver van de Hebreeënbrief die brengt het als volgt over dat tuchtige onder woorden. En dan zeg ik het maar even in gewoon Nederlands, maar dit is wat er staat, Hebreeën 12 vers 10. Want onze aardse vaders die voeden ons op naar eigen inzicht met het oog op dit korte leven. Maar God, die voedt ons op voor ons best wil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Het is een heel ander doel wat hij daar geeft. We worden opgevoed om te kunnen delen in zijn heiligheid. Dus God is met ons bezig. Hij wil met ons aan de slag elke dag, opdat we deel kunnen hebben aan zijn heiligheid. God wil ons dichterbij hebben. En de muziekgroep komt al wat dichterbij, u komt wat dichterbij, God komt dichterbij. Het Griekse woord voor die heiligheid, dat is hier hagiasmos. Hagiasmos, en dat woordje dat benadrukt het toegewijd zijn aan God, maar ook aan elkaar, hagiasmos. Het accent ligt hier op de relationele kant van die heiliging. Er is een intense band van liefde. Ik vind dat zo mooi, dat God dat geeft, dat dat mogelijk is, dat er een relatie is, dat je dichterbij kunt komen. Je kunt dat met mensen hebben. En ik hoop dat u dat met mensen hebt, dat je zo van mensen kunt houden, in andere zin dan verliefdheid, maar gewoon, ik hou van je, van mensen. Die heiligheid, die kan groeien door God te dienen en door steeds zijn aanwezigheid te zoeken. Dus als je van de week God hebt gediend met bepaalde dingen, je hebt misschien iemand bezocht, je hebt misschien een brief geschreven of een mailtje gestuurd met opbouwende woorden, of je hebt ergens aan deelgenomen, wat dan ook, of je hebt tijd genomen voor gebed, voor bijbellezen. Je bent in ieder geval met de dingen van God bezig geweest, dan heb je je hart opengesteld voor hem en dan ben je dus met die heiliging bezig geweest. Misschien niet bewust, maar dat is wel wat er bedoeld wordt. Alleen het gaat wel verder. Het is vrij algemeen bekend dat heiliging ook inhoudt dat je bewust bepaalde dingen niet doet. Weet je, dan komen we al snel op het gebied van de seksualiteit. De apostel Paulus steekt dat ook niet onder stoelen of banken. Hij schrijft in 1 Thessalonicenzen 4, het is de wil van God dat u een heilig leven leidt, dat u zich onthoudt van ontucht. Onthouden van ontucht. Gewoon daar niet aan deelnemen. Het uit de weg gaan. Dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen. En dat u niet, zoals de ongelovigen die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. Verkeerde hartstocht, een verkeerde begeerte. Beschadig of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles. Zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden. God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. God wil zo graag dat we deel gaan krijgen aan zijn heiligheid, dat hij er zijn zoon voor over had om die weg daartoe te bereiden, om het mogelijk te maken. En de duivel is op geen enkel ander vlak, geen enkel ander terrein zo actief om dat te verhinderen. Om te verhinderen dat jij in die cirkel van heiligheid van leven dichter bij God komt. Hoeveel zijn er niet gevallen voor het ruime aanbod van pornografie en zijn er door gevangen geraakt? Komen er niet meer los van? Denken misschien wel van als ik ouder ben, dan zal die kracht wel minder worden. Nou, vergis je niet. Ik heb mensen gesproken van in de 70 voor wie seksualiteit, seksuele zonden, pornografie nog een hele actieve betekenis had. Dus denk er niet te min over. Het heeft een enorme kracht. Wie van de jongeren zegt bewust nee tegen een seksuele relatie voordat ze getrouwd zijn? Dat is een keuze. Heeft met heiligheid te maken, heeft met het woord van God te maken. Liefde voor God. Hoeveel getrouwde mannen en vrouwen, overtuigd christenen, komen niet in de verleiding om een relatie met een ander te beginnen, omdat het op hun pad komt? Ze plegen dus overspel. Statistisch gezien zouden ook hier enkele mensen moeten zijn die daarmee te maken hebben. Die zich nu aangesproken voelen en denken, ja, ze misschien rot onder voelen. Ik zou het ook niet willen, maar het komt voor. En Paulus zegt, beheers je toch. Geef niet toe aan je hartstocht en begeerte. Je hebt zoveel te verliezen. God heeft je niet geroepen om zedeloos te leven, maar om een heilig en toegewijd leven. Een hart dat gericht is op mij. Hij wil je dichterbij hebben. Heiliging vraagt dus van ons dat we ons onthouden van bepaalde dingen, maar er zijn ook bepaalde dingen die we juist moeten doen. In de context van Leviticus was dat onder andere het nemen van een bad en het aantrekken van reine kleding. Dus het ging om innerlijke gerichtheid en om een zichtbaar getuigenis. Een uiterlijk getuigenis. Die reiniging die vond plaats door onderdompeling in water. Je wordt eerst gedoopt, zeg maar, en daarna trok je schone kleren aan om te kunnen dienen, om te kunnen werken. En bij dit alles werd gebeden en werd geofferd. Paulus die ziet in deze onderdompeling, en u begrijpt het al, een heenwijzing naar de doop, naar de waterdoop. En in het aandoen van die schone kleding, kleden ziet hij het bekleed worden met Christus. Hij zegt in Galaten 3, vers 27, u allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus Jezus bekleed, omkleed. Het is een mooie kleed wat je omkrijgt. En over dat kleed zegt hij in een andere brief in Colossenzen 3, vers 12, omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent, u bent het al, en hij u lief heeft, moet u zich kleden, komt dat woord weer, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, in bescheidenheid, in zachtmoedigheid en geduld. Dat is een mooie beeldspraak, vindt u niet? Wat we van mensen vaak vinden, dat wordt vaak beïnvloed door hun kleding, door wat ze dragen, door hoe ze eruit zien. Nou, hoe zien de mensen jou? Als ze naar je kijken, wat zien ze dan? Wat zien de mensen van jou? Zijn dat je deugden? Is dat je goedheid? Je innig medeleven met mensen? Je bescheidenheid? Is dat het feit dat je zachtmoedig bent? Je bent veranderd. Vroeger was je opvliegend, maar je bent een stuk zachtmoediger geworden. Je hebt veel meer geduld. Dat is wat mensen van je zouden moeten zien. En dat is het bewijs dat je omkleed bent met Christus. Zijn het de rechtvaardige daden die jou kenmerken waarmee je je kleedt? Of zien de mensen bij jou helemaal geen verband met God? Sta je als het ware naakt voor ze? Even terug naar Leviticus nu. Of eigenlijk nog iets eerder naar Exodus. Want in Exodus 29 vers 4 lezen we dat Aaron en zijn zonen door Mozes gedoopt werden. Er staat, laat Aaron en zijn zonen naar de ingang van de ontmoetingstent komen en reinig hen, dat betekent was hen, met water. Reinig hen met water. Nou, dat Hebreeuwse woord, dat kent meer dan één woord voor wassen. En dit woord voor wassen, dat betekent reinigen door onderdompeling. En daarna hoefden die priesters alleen nog maar hun handen en voeten te wassen voordat zij de tabernakel binnengingen om daar te dienen en later de tempel binnengingen om te dienen. En dat wassen van handen en voeten, dat gebeurde bij het koperen wasvat. Die eenmalige onderdompeling, volkomen onderdompeling in water, dat was het beeld dat de priester zich volkomen overgaf aan de dienst van God en aan de heiligheid van God. En zo zien we dus dat aan het begin van die heiliging de doop staat. De doop door onderdompeling. Het is ook niet zo vreemd dat Jezus gedoopt werd en later opdracht gaf aan zijn volgelingen om nieuwe gelovigen eveneens te dopen. Omdat het aan het begin staat van het proces van heiliging. Het was niet zomaar een ritueel. Het was een voor God betekenisvolle stap in het heiligingsproces. Wil je mij volgen? Wil je mij dichterbij komen? Leg dan eerst je vuile kleren af en laat je dopen. Er zijn veel gelovigen die om allerlei redenen moeite hebben met de doop, de onderdompeling. Maar ik hoop dat je, als je nog niet gedoopt bent, de onderdompeling, maar wel overtuigd gelooft en God wil dienen, hier nog eens goed over na wil denken, welke betekenis God hieraan geeft. Heiliging is dus in ons eerste punt een opgave. Je richt je hart op God en dat vraagt wat van je. En het heeft ook bepaalde consequenties. En naast die eenmalige doop, de onderdompeling, was er nog een andere reiniging. Die andere reiniging, namelijk het wassen van de handen en de voeten voordat de priesters gingen dienen in de tabernakel. En die reiniging die vinden we terug in wat Paulus schrijft in bijvoorbeeld Efeze 5, de versen 25 en 26. En dan kies ik hier even de NBG-vertaling. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen, haar reinigende, dus dat is een heel proces, door het waterbad met het woord. Dat is een ander waterbad. Dat woord is een waterbad voor ons. Het is heeft een reinigende invloed. Het proces van heiliging en reiniging gaat eigenlijk voortdurend door onder invloed van het woord. Met andere woorden, door dagelijks te luisteren naar God, door dagelijks te lezen uit het woord van God, reinigt de Heer en heiligt de Heer je met zijn woord. Daarom is het zo belangrijk dat er gehamerd wordt op dat Bijbellezen. Mensen, lees het woord elke dag. Er zijn veel dingen die je moet doen, maar dit moet je niet veronachtzamen. Heiliging is dus ook een gave, iets wat God geeft. Dat is iets wat God voor je doet, zonder dat je daar heel veel moeite voor hoeft te doen. Maar die staat niet los van onze opgave, onze opdracht. En dat is het tweede hoofdaspect, je handen naar de wereld uitstrekken. In Leviticus 19, vers 2 zegt God, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. God wil dat wij heilig zijn, omdat Hij het is. En in deze tekst zit de opdracht dat wij op God moeten gaan gelijken. Dat is een belangrijk Bijbels concept waar zelfs twee technische termen voor bestaan in het Latijn. Imago Dei, misschien wel eens van gehoord, dat wil zeggen een afbeelding van God worden. Imago Dei. En de tweede is imitatio Dei. Dat wil zeggen de werken doen die God doet. Kijken we naar Jezus, dan zien we dat Hij ons grote voorbeeld daarin is. Hij leek niet alleen op de Vader, maar Hij deed ook precies wat de Vader deed. Hij zei dat ook. Johannes 14, vers 12 zegt Jezus, wie in mij gelooft, zal doen wat ik doe. Ja, Hij zal nog grotere dingen doen, meer dingen doen, want ik ga naar de Vader. Met andere woorden, mijn tijd is kort. Je hebt nog een heel leven waarin je heel veel kunt doen voor mij. En Paulus leerde precies hetzelfde. Hij zegt dat we navolgers, imitatio, van God moeten zijn. Efeze 5 vers 1, het Griekse woord voor navolgen betekent letterlijk nabootsen of imiteren. En die term komt eigenlijk van het Griekse toneel, weet u misschien wel. Die oude Grieken die deden bij het toneelspel altijd een masker voor. Kent u misschien? Door een soort masker, of er zat een soort mantel aan dat masker vast. Zodat je niet de toneelspeler zelf zag, maar je zag alleen degene die hij uitbeelde, die hij voor had. En in het Latijn noemen ze zo'n masker een persona. Een persona. Daar is ons woordje persoon natuurlijk van afgeleid. Dat betekent zowel masker als karakter. Een bepaald karakter wat je uitstraalt. Wel, die persona die wij mogen uitbeelden, die verhult niet, maar die onthult het karakter van God die in ons leeft. Als mensen naar ons kijken, zouden ze dus de persona van Christus moeten zien. Nou, Paulus gaat nog een stapje verder. Hij roept zijn broeders en zusters op om hemzelf, Paulus, na te volgen in de wijze waarop hij Christus navolgt. Volg mij na, zegt hij. En om er nou achter te komen welke dingen een belangrijke rol spelen bij de heiliging, is het belangrijk om dan naar het verband te kijken waarin Leviticus 19 vers 2 staat. Boven dat 19e hoofdstuk van Leviticus hebben mensen het woordje levensheiliging toegevoegd. Dan weet je waar dat hoofdstuk over gaat, welke vlag de lading dekt. En inderdaad, we gaan dat nou niet lezen hoor. Maar de opdracht, wees heilig, want ik de Heer, jullie God, ben heilig, wordt in de verse daarna gevolgd door een aantal praktische geboden. Zoals het op tijd betalen van het loon aan je werknemer. Ja, typisch dat je zoiets moet doen. Maar dat is waar het hier over gaat, over die levensheiliging. Betaal je mensen op tijd. Liefhebben van je broeders, dat is ook heiliging. Heb ze lief, juist ook die mensen die je niet zo ziet zitten. Die je schuin aankijkt van nou, de eerlijke behandeling van vreemdelingen. Het geven van gaven aan de armen. Nou, nog veel meer dingen. Wat kunnen we er nou uit leren? Wel, dat heiliging dus niet alleen met je relatie met God te maken heeft, maar ook dat je je op een heel praktische manier kunt richten op je naaste. Dat je zorg moet dragen voor de mensen om jou heen. Niet altijd in de eerste plaats je gemeente, eigenlijk wel in de eerste plaats de gemeenteleden, de mensen, de broeders en zusters, maar ook de mensen uit jouw buurt. Mensen met wie jij te maken krijgt. De Joden die noemden deze praktische daden handelingen van barmhartigheid. Eigenlijk is dat precies hetzelfde als waar Jezus toe opriep in Lucas 6, vers 36. Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Hij deed dat ook. Jullie moeten het ook zijn. Wees barmhartig. Nou, ik ben niet altijd zo barmhartig, maar ik trek mij dat vers wel aan. Ik wil ter afsluiting enkele voorbeelden kort geven hoe we barmhartig kunnen zijn. De eerste is weldadigheid. Dat betekent onder andere de behoeftigen steunen. Behoeftige mensen zijn er tegenwoordig in ruime mate om ons heen. Misschien ziet u ze niet, maar ze zijn er. Deuteronomium 15 vers 11 zegt, wees vrijgevig. Open je portemonnee wijd, zou ik zeggen. En iedereen, voor iedereen in je land die er ellendig aan toe is en die armoede leidt. Je hebt het goed. Er zijn veel mensen in nood. En de meeste mensen van ons, hebben het erg goed. Hebben een goede baan, hebben een goed inkomen, kunnen zich heel wat permitteren. We kunnen dus ook veel barmhartigheid bewijzen. En waarom? Omdat God heilig is en omdat wij dat ook zijn. Daarom. Een ander handvat is het kleden van de naakten. Daar hebben we vaak geen beeld van, hè? God zelf bekleedde in het paradijs de mens toen hij ontdekte dat hij naakt en kwetsbaar was. Velen van ons hebben kasten vol kleren. Ik kijk alleen maar naar mijn eigen dochter. Die woont op zichzelf. Thank you, Lord. Ik kon de trap soms niet meer op. Ze is 28, hoor. En nu kan ik het huis bijna niet binnen. Ik zei, je mag wel eens wat weggeven. Ja, wat moet ik weggeven dan? Nou, bemoei me er verder maar niet mee. Maar het is echt kastenpuilen uit. En dat zal misschien wel herkend worden door velen van u. Misschien spreekt God vanmorgen tot je hart om wat van je rijkdom weg te geven. Hoeft niet alleen kleding te zijn. Er zijn vele andere spullen die we 2-3-voudig hebben. Dingen die we ooit eens gekocht hebben omdat we ze dachten nodig te hebben. We hebben het 1 keer, 2 keer gebruikt en voor de rest ligt het daar maar. Misschien moet je het aan een instelling geven die de naakten beter weet te vinden dan jij. Gastvrijheid, dat is ook zo'n handeling van barmhartigheid. Er zijn denk ik best wel mensen in de gemeente die eenzaam zijn en die het fijn zouden vinden als je ze eens uitnodigt voor een maaltijd of zo, voor een bakje koffie. Heb je zin om mee te gaan? Niet omdat Peter Stolk dat zegt, maar ik vind het gewoon fijn als je meegaat, gezellig. Ook buiten de gemeente liggen er genoeg mogelijkheden om goede daden te doen van gastvrijheid. Je buurvrouw, je buurman is uitnodigen. Hebben jullie zin? Wij doen dat regelmatig met mensen uit onze straat. Die we uitnodigen van, joh, hebben jullie zin om van de week eens mee te eten? Wat willen jullie eten? Dan koken we voor jullie. En onder dat eten is gewoon zoveel ontspanning en ruimte om het over de Heer te hebben. Hoeft niet geforceerd, het komt er vaak wel vanzelf op. En dat is ook een context van heiliging, had u niet gedacht, hè? Maar toch is het zo. Nog één handvat, troost bieden aan mensen die verdriet hebben. Zieke bezoeken, allemaal handelingen van barmhartigheid. Er zijn veel mensen met verdriet. Ik heb nog even gekeken in jullie website, de opsomming van mensen die veel verdriet hebben. Mensen die kanker hebben, die overleden zijn net. Of een andere vreselijke ziekte hebben. Mensen die een dierbare hebben verloren of die net gescheiden zijn. Mensen die hun baan kwijt zijn. Ding-dong, ja, kom maar eventjes langs met een bosje bloemen. Omdat het eigenlijk zo om mijn hart gaat wat je meemaakt. Ja, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, maar ik wil gewoon even bij je zijn of dit afgeven. Alleen dat al kan zoveel goed doen. Heiliging, lieve mensen, tot slot. Het kan nooit bereikt worden door je af te zonderen van de buitenwereld. Je bereikt het door relevant te zijn voor de wereld om je heen. Vanuit een innige relatie met God. Amen. Zullen we bidden met elkaar. Lieve God en Vader, ik wil u danken voor de helderheid van uw woord, wat ons raakt telkens weer, wat mij raakt, wat me motiveert om mijn hart op u te richten. Heren, wij willen van u zijn, wij willen dichterbij komen, al is het stapje voor stapje, want het is moeilijk. Er is zoveel wat ons tegenstaat soms. Maar ik wil bidden dat we door deze eenvoudige principes toe te passen, ontdekken hoeveel ruimte er bij u is. Hoeveel ruimte u schept. Hoeveel gelegenheden u creëert dat we kunnen naderen. Omdat u als onze Vader zoveel van ons houdt. Leer ons dat te waarderen. En daarop in te gaan. In Jezus' naam. Amen.
En Peter, bedankt. We willen met jullie een lied zingen. Jezus, uw naam is de allerhoogste naam.